Ik wil eigenlijk beginnen met. Met dit. Ja, dan zult u denken, nou, dat is wel heel erg gesteld met Gerard. Dat hij zichzelf eerst moet indrinken voordat hij durft te gaan spreken. Maar dat is nou ook weer niet het geval. Ik wil eigenlijk gewoon iets demonstreren. Het was heerlijk wijntje dit, dat wel. Nou, en als je dan. Oh. En wat zeggen we dan? En dat is eigenlijk de essentie van de preek. Dus ik zou hier kunnen stoppen. Maar dan vond ik dat ik mezelf er iets te gemakkelijk heb afgemaakt. Geen nood, ik heb een stoffer en blik bij me, want ik wist dat ik dit ging doen natuurlijk. Zonde, dat is eigenlijk je doel missen. Want een glas is niet gemaakt om stuk te vallen en die wijn is niet gemaakt om op de grond te vallen. Nou, wees gerust, dit was water. Want dat vind ik echt zonde van wijn. Zonde, dat is niet zo'n populair onderwerp. Het is net wat Alexander al zei, hoe vaak hoor je daar nou wat over in de kerk? We hebben het daar niet zo graag over. Terwijl eigenlijk de kerk juist de plek is waar je over zonde en vergeving moet praten. Maar zeggen dan, ja, maar God is toch liefde, God is een lieve vader, hij houdt onvoorwaardelijk van ons. En de liefde verdraagt alles, dus hij kan vast van alles hebben van zijn kinderen. Oké, ik doe wel eens wat fout, maar dan knijpt God vast wel een oogje toe. En ik ben toch heel speciaal voor hem, ik ben toch zijn parel. Een poosje geleden hoorde ik van iemand die had besloten zich te laten dopen. En die zei, bij God mag je komen zoals je bent. Yes, dacht ik. En toen zei hij daarna, en bij God mag je doen wat je wil. Toen dacht ik, nee, dat dacht ik dan weer niet. We hebben denk ik toch in ons hoofd een beetje een vertekend beeld gemaakt van God. Een beetje prettig, comfortabel beeld. Een soort knuffelgod die alles maar goed vindt en die niks van ons vraagt. En die niet van ons vraagt om iets te veranderen in ons leven. Ik denk dat dat een onderwerp is waar we het juist eens in de kerk met elkaar over moeten hebben. Dus laten we dat maar eens doen. En vanmorgen wil ik met jullie twee vragen over zonde onderzoeken. Namelijk, de eerste vraag is, wat is zonde nou eigenlijk? En de tweede vraag is, en wat moet ik er dan mee als ik weet wat zonde is? Wat moet ik met zonde? Wat moet ik daarmee aan? Nou, laten we maar eens bij vraag 1 beginnen. Wat is zonde nou eigenlijk? Ja, dan krijg je dat soort vragen. Waar komt het dan vandaan? Wat vindt God er nou eigenlijk van? Waar kom ik zonde tegen? Nou, het ging al heel snel fout met mensen. Als we kijken naar de oorsprong van de zonde, dan moeten we terug naar Adam en Eva in de Hof van Eden. God had hem gemaakt, Adam en Eva. Hij zag dat het zeer goed was. En ze mochten van de Heere God eten van alle bomen in de Hof van Eden, behalve één boom. Want dat zou hun dood worden. Nou, eens kijken wat er dan gebeurt. In Genesis 3 kunnen we dit lezen. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, ge zult ervan niet eten, nog die aanraken, anders zult ge sterven. De slang echter zei tot de vrouw, ge zult geen zin sterven, je gaat helemaal niet sterven, maar God weet dat ten dagen dat je daarvan eet, je ogen geopend worden en je als God zult zijn, kennende goed en kwaad. We zien de vijand hier optreden in de gedaante van zo'n sluwe slang. De Heer Jezus noemt Satan in de brief van Johannes de moordenaar van het begin. Een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Dat zit in zijn aard en hij is er heel goed in. Satan vertelt dan ook geen grove leugen aan Adam en Eva, maar een halve waarheid. Je mag van God zeker nergens van eten, hè? Nou, dat had God helemaal niet gezegd. En dan gaan Adam en Eva één dingetje verkeerd doen. In plaats van hem te negeren of hem gelijk zijn plek te wijzen, gaan ze met hem in discussie. Moet je niet doen. Want waar eindigt het? Uiteindelijk doen ze precies dat wat God verboden had. De eerste zonde, Adam en Eva missen hun doel. En de bron van die zonde is hoogmoed. Gerard Grit zei het 2 weken geleden ook al. Die zei, de kern van de zonde is hoogmoed. Denken dat je het beter weet dan God. Satan denkt dat hij het beter weet dan God. Adam en Eva, die denken dat ze zullen zijn als God. Pure hoogmoed. Als je weet hoe het hoort en er toch niet naar handelt, dan zondig je, staat in Jacobus. Jacobus 4. Nou, je ziet wat ervan komt. Het resultaat van hun keuze valt vies tegen. Ze zijn helemaal niet gelijk geworden aan God. Het gaat van kwaad tot erger. Ze moeten het paradijs uit. En in de volgende generaties gaat het gewoon door met die zonde. Je weet vast wel wat er gebeurd is met Kain en Abel. De mensenmoordenaar van het begin, die krijgt daar ook voet aan de grond. In Kains leven. En het resultaat? Gewoon een verschrikkelijke broedermoord. Wat een zonde. Daar waren Kain en Abel echt niet voor gemaakt. Daar waren Adam en Eva echt niet voor gemaakt om zulke dingen te gaan doen. Wat vindt God daar nou van? Dat mensen zondigen, want het is doorgegaan door alle generaties heen tot bij ons aan toe. Nou, laat ik dit vooropstellen. God is heilig. Een kant van God die wij met al ons accent op Gods liefde nog wel eens willen vergeten. God is niet alleen liefde, God is ook heilig. En in zijn nabijheid is er 0 plek voor zonde. Ook niet voor het kleinste, ach, dat ziet hij vast wel door de vingers, zonde. Heilig en zondig, dat gaat niet samen. Het loon van de zonde is de dood, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen. Heftige taal, vind je niet? Het loon van de zonde is de dood, ook van de kleine zondes. God neemt zonde echt heel serieus. Dat kun je zien in de hele Bijbel. Dat kan je zien bijvoorbeeld in de wetten. Dat kan je zien in de offers. Maar dat kan je zelfs zien in de feesten. Ik zal het uitleggen. Nou, de wetten is niet zo ingewikkeld. Hè? God heeft een heleboel wetten gegeven aan het Joodse volk. De bekendste zijn natuurlijk de 10 geboden. Laten zien hoe je moet omgaan met de Heere God en ook met je medemensen. En dan heb je de boeken Leviticus en Numeri. Die staan bol van de regels en van de wetten om ons te leren, om het Joodse volk toen met name te leren hoe ze moesten leven. Ze leerden wat wil God wel van me, wat wil God niet van me. Wat is goed, wat is fout, wat is oké en wat is zonde. Daar had je ook geen verontschuldiging als je de fout in ging, want je kon gewoon lezen wat de bedoeling was. De wet laat zien wat in Gods ogen zonde is en wat niet. En als je dan toch de fout in ging, dan was daar gelukkig de offerdienst. Nou, wie ging niet de fout in? Jouw zonde zorgde ervoor dat er geofferd moest worden. Dat was niet leuk, want er moest een dier sterven vanwege een misstap, een zonde die jij had begaan. Maar juist omdat God heilig is, eist hij dat zonde op zonde straf moet volgen. Hebreeën 9 vers 22 zegt het heel zuiver en heel duidelijk. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Als er zonde is gedaan en er is vergeving nodig, dan moet daar iemand voor gestraft worden. Daar moet bloed vloeien. Eigenlijk heel naar om dat te moeten horen. Heel naar als dat door jou komt. Maar verzoeningsoffers waren daarom een heel belangrijk onderdeel van de Joodse tempeldienst, van de offerdienst. Eerst in de tabernakel, daarna in de tempel. En verzoening die kon eigenlijk op 2 niveaus plaatsvinden. Ten eerste individueel. Jij was individueel verantwoordelijk om te offeren als jij iets fout had gedaan, een zonde had gedaan, iemand iets had aangedaan, iets ten opzichte van God verkeerd had gedaan, dan moest jij zelf een offer brengen. Maar daarnaast bestonden er ook rituelen om gezamenlijke zonden van het hele volk te verzoenen. 1 keer per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen, het heiligste plekje van de tempel binnen, om de zonde van het volk te verzoenen met het bloed van een onschuldig klein lammetje. Een prachtige vooruitwijzing naar de Heer Jezus. Want wat zegt Johannes de Doper als hij Jezus aanziet komen, de profeet van Jezus, die zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zei Johannes. En hij wist daarbij heel goed waar hij het over had. Want Johannes was een Jood en Johannes kende de offerdienst. Dus Johannes wist dat daar lammeren geofferd werd. En het was heel bewust dat hij de Heer Jezus het lam van God noemde. Dat soort diepere lagen missen wij nog wel eens. Maar de Joodse omstanders die daar gestaan hebben, die hebben absoluut begrepen wat Johannes de Doper zei toen hij de Heer Jezus het lam van God noemde. En dan de feesten. Zelfs in de feesten In de Joodse feesten kun je leren hoe God tegenover zonde staat. Ik zal het je uitleggen. Tijdens het oud-testamentische Pesachfeest, dan wordt de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte wordt herdacht. Hè? Nou, elk Pesachfeest begint met het offeren van een lammetje. En dat lammetje dat werd van tevoren dagenlang heel nauwkeurig onderzocht door de priesters. Waarom deden ze dat? Dat lammetje dat mocht geen enkel gebrek hebben. Dat moest helemaal perfect zijn. Er moest een perfect lammetje geofferd worden. Dat is ook alweer zo'n prachtige vooruitwijzing naar de Heer Jezus. Dat is bij hem ook gebeurd. De dagen voorafgaand aan zijn kruisiging is hij uitgebreid onderzocht, ondervraagd, geïnterviewd door Herodes, door Pilatus. Ze ondervroegen hem om te kijken of ze hem ergens op konden pakken, of er een gebrek aan hem was, een fout in hem te vinden was. Niets te vinden. Geen enkele aanleiding om hem te veroordelen. Hij was dan ook het perfecte offerlam en door zijn dood mogen wij leven. Dan na dat Pesachfeest volgde het feest van de ongezuurde broden. Nou, wat is dat dan, zo'n ongezuurd brood? Nou, moet je eerst iets weten van een gezuurd brood. Ik weet er ook niet veel van hoor. Ik kan er net een ei koken, dus als het gaat over eten. Meestal gaat dat goed. Gezuurd brood, dat begint met deeg, meel, of nee, dat bestaat uit meel en water. En als je er dan zuurdesem aan toevoegt, zuurdeeg, dan wordt dat deeg binnen een hele korte tijd doordrongen van melkzuurbacteriën en gisten. En dan gaat er gas, koolzuurgas ontstaan en dat laat het deeg rijzen. En daarom wordt een brood luchtig bij het bakken. Nou, een maand voordat Pesach werd gevierd, moesten de Joden aan de gang gaan met het wegdoen van dat zuurdeeg, dat zuurdeeg. Dat moest het huis uit. Moest weg op, alles moest weg. Het huis moest helemaal gereinigd worden. Er moest geen korreltje, geen kruimeltje zuurdeeg of zuurdeeg meer gevonden worden. Als je dat in onze tijd zou doen, gist eruit, brood eruit, cake, graan, bier, pizza, pasta, alles waar maar, koekjes, alles waar maar zuurdeeg, gist in zou zitten, moet het huis uit. Ook je bestek, je potten, pannetjes, je cakevormen, alles moet gereinigd worden. Er mag geen spatje zuurdeeg meer te vinden zijn. En vervolgens moesten ze, aansluitend aan dat Pesachfeest, moesten ze een week lang ongezuurde brood eten. Matzes, je kent het wel, die platte broden. Je kan het teruglezen allemaal in Exodus 12, voor de liefhebbers. Het idee daarachter was tijdens de uittocht van Egypte, waar hadden we geen tijd om brood te laten rijzen. Dus er was altijd dan haast. Maar er zit ook weer een diepere betekenis onder. Het was natuurlijk ook een symbolische daad. Want zuurdesem, zuurdeeg, dat is in de Bijbel een beeld van zonde. En als je gered bent van de straf op zonde, moet je natuurlijk niet doorgaan met zondigen. Als je gered bent uit Egypte, moet je niet doorgaan met het oude dingen, met de foute dingen. Voor ons vertaald, als je een volgeling van Jezus wordt, dan hoort daar ook een ander leven bij. Je mag komen zoals je bent, maar je moet niet blijven zoals je bent. Je moet de zonde, het zuurdesem, uit je leven wegdoen. Daar gaat dat feest ook over. En zo komen we via dat feest van die ongezuurde broden ook bij de derde vraag. Waar zit dat dan, dat zuurdesem? Waar loop ik dan tegen zonde aan? Waar kom ik dan zonde tegen? Nou, om te beginnen in jezelf. Paulus laat zien wat de geestelijke betekenis is van die ongezuurde broden. In 1 Korinthe 5 kun je lezen, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Verwijder dan het oude zuurdeeg. Verwijder de zonde uit je leven. Opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, rein, schoon. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Nou, kan je daarvan leren voor je eigen leven? Beetje zonde in je leven toelaten, dat leidt uiteindelijk tot steeds meer zonde. Als je de zonde toelaat, krijgt Satan een ingang. Satan is een hele oude psycholoog, ik ben het zelf ook. Maar Satan is veel beter. Satan kent niet alleen jou, maar Satan kent ook je vader en je moeder, kent je opa en je oma, enzovoort, enzovoort. Hij is heel goed op de hoogte van de zwakke plekken in jouw voorgeslag. Dus hij weet precies waar hij je moet raken. waar je zwakke plekjes zitten. Dat gold voor Adam en Eva en Kain en Abel, dat geldt ook voor jou en voor mij. Je moet hem niet een klein plekje geven, geen voet geven. En als je door de Heer Jezus gered bent, en dat is de tweede les uit die tekst, dan is het een vanzelfsprekende en logische stap om dan ook grondig alle zonden uit je leven te verwijderen. Dat zijn toch heldere lessen. Dus niet blijven zoals je bent en doen wat je wil, maar Heer, laat me steeds meer op u gaan lijken. Weet je, dat hoeft niet alleen meteen perfect te gaan, maar ik ben nu dit jaar 40 jaar getrouwd met Wilma. En dat betekent dat wij soms ergens staan en iemand zegt iets tegen ons en we maken allebei de zin op dezelfde manier af. Ken je dat? Als je heel lang met iemand bent. Dat komt omdat we elkaar goed kennen. Al heel lang kennen. En als je iemand heel lang kent, ga je steeds meer op hem lijken. Nou, dat is met de Heer Jezus ook zo. Als je hem heel lang kent, ga je op hem lijken. Ga je reageren zoals hij. En dat wegdoen van je zonde uit je leven, dat hoef je gelukkig ook niet alleen te doen. Gods woord is een licht op mijn pad. Een lamp voor je voet en een licht op je pad. Bij het licht van zijn woord kun je ontdekken waar het nog fout zit in je leven. En de Heilige Geest die in je woont, die laat je ook weten wat goed is en wat niet. Moet je wel luisteren. Moet je er niet langsheen door blijven rennen. Moet je ook een keer stil zijn en luisteren wat hij je te vertellen heeft. Zonde kan in jezelf zitten, maar zonde kan ook in onze gemeente zitten. Het is niet alleen ons persoonlijk leven. Zuurdeeg kan ook doordringen in de gemeente. En daar in het Nieuwe Testament wordt een aantal dingen, vaak dwaalleer, vaak zuurdeeg genoemd. En de Bijbel roept ons op om daarvoor op te passen. We hebben te maken met de listen van de Satan. Hij is nog steeds de overste van de wereld. En hij gaat rond als een brullende leeuw, weet u. Zoekend wie die kan verslinden. En juist in deze tijd waar de wetteloosheid toeneemt en de liefde verkilt, is het moeilijk om dwaalleer buiten de deur te houden. Maar als we het toelaten, dan groeit het. Net als dat zuurdeeg. Daarom moeten we in de gemeente zonde niet negeren. Ook niet bagatelliseren. Maar we moeten Satans technieken doorzien. En we moeten hem ontmaskeren. Dat was de eerste vraag. Wat is zonde? En de tweede vraag is, nou leuk dat ik nu weet wat zonde is, maar wat moet ik er dan mee? Maar ik heb al vijf dingen kwamen er die je ermee moet, of die je ermee kan. Maar laat ik maar beginnen met de heftigste. Je moet sterven aan jezelf. Nou, dat klinkt heel heftig, Gerard. Sterven aan jezelf, wat bedoel je daar nou mee? Weet je, als je de Heer Jezus gaat volgen, krijg je een nieuw leven. Je oude leven sterft. In de doop laten we dat heel mooi zien. Hè? Je oude leven gaat ten onder, je staat op in een nieuw leven. Maar, ook al heb je dat nieuwe leven, Satan probeert je tot zonde te verleiden. Maar hij kan alleen grip krijgen op je oude leven. Want je nieuwe leven, door de geest van God geleid, daar kan hij geen grip meer op krijgen. Als je oude leven nou dood is, heeft Satan geen grip meer op je. Maar ja, de praktijk van ons leven ziet er vaak niet zo mooi rooskleurig uit. Soms is ons oude leven toch iets levenderder dan wij graag hadden gewild. En dan geef je Satan ruimte. Gerard Gerit, die had 2 weken geleden over wat je moet doen met de stem van de Heilige Geest. Niet negeren, niet ongehoorzaam zijn, maar luisteren en doen wat de Geest zegt. Nou, bij die andere geest, die van Satan, moet je nou precies het andersom doen. Als Satan je probeert te verleiden, wel negeren, wel ongehoorzaam zijn, niet mee in discussie, weg met hem. Als je leeft voor de Heer Jezus, dan mag je dood zijn voor de zonde. Ik moest, toen ik daar dat voorbereidde, moest ik denken aan, we liepen een keer in het bos, en daar zat een pad, zo'n grote, zo'n pad, weet je wel, zo'n dikke pad. Zo. En we wilden hem fotograferen, en we tikten hem even aan met onze voet, om hem een klein stukje opzij te laten gaan, en we pakten het fotostel, wilden fotograferen, en hij lag er ineens dood. En ik denk, nou, dat kan toch niet, we hebben hem alleen maar even aangeraakt. Nou, later heb ik begrepen, heb ik ergens gelezen, dat een pad, als die wordt aangeraakt, of als die gevaar ziet, dan houdt hij zich dood. Hij houdt zich dood voor het gevaar. Nou, de les van de pad, hou je dood. Als er verleiding komt. Ik zal het trouwens niet, als je wil weten hoe het verhaal is afgelopen van die pad, moet je me maar apart even aanspreken. Dat kan ik je niet vertellen. Als je dood bent voor de zonde, dan is er van Satans kant geen eer meer aan jou te behalen. Romeinen 6, hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet ook u zelf zien. Dood voor de zonde. Dat is die pad. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. We zijn dood voor de zonde, maar levend voor God in de Heer Jezus Christus. Daar mogen we ons op focussen en dan kan de zonde niet meer over ons heersen. Hoe doe je dat dan? Nou, gewoon niet meer te eten geven. Kijk eens door de ogen van de Heere God naar je eigen leven. Wat lees je? Waar kijk je naar? Met wie praat je? Wat doe je? Hoe gedraag je je? Hoe ga je om met anderen? De Heilige Geest helpt jou om stap voor stap zuurdeeg uit je leven weg te doen. Sterven aan jezelf. Tweede ding is dat je je hart moet onderzoeken. God kijkt naar je hart. En je hart kan jezelf aardig voor de gek houden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar twee voorbeelden uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Saul en David. Nou, kan je vertellen, Saul en David, ga het maar eens nalezen. Er waren allebei bepaald geen lieve jongens. Saul kreeg van God de opdracht om in de strijd met de Amalekieten niets en niemand te sparen. Maar hij was ongehoorzaam, want hij dacht, nou, dat vee dat ziet er wel goed uit. Het beste van dat vee kan ik wel mee terugnemen. Nam die mee voor zichzelf. David, ook zo'n lekkere jongen, staat op het dak, ziet een mooie vrouw. Denkt, die wil ik hebben. Stuurt haar man de oorlog in, zodat hij sterft, zodat hij die vrouw kan hebben. Nou, lekkere jongen. Allebei zondaars. Allebei misbruik gemaakt van hun macht. Allebei de gevolgen van hun zonde moeten dragen. Allebei de mannen zondigen. Allebei de mannen krijgen een profeet aan de deur die ze confronteert met hun zonde. Allebei de mannen vragen zelfs vergeving. En toch blijft David in de gunst van God, hij mag koning blijven, en God keert zich van Saul af. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat God naar hun hart kijkt. En als je goed kijkt naar die verhalen, dan zie je dat Saul geen spijt heeft van zijn zonde, maar spijt heeft van de gevolgen van zijn zonde. Hij vraagt vergeving en hij wil eigenlijk dat de zaak het liefst een beetje onder de pet wordt gehouden, want hij is bang voor reputatieschade bij zijn volk. Kan je lezen in 1 Samuel 15. David, als die met zijn zonde wordt geconfronteerd, dan is hij kapot. Dan is hij kapot over zijn fouten, over zijn zonde. Hij heeft echt diep berouw en gaat diep door het stof voor God. Ongeacht wat de consequenties voor hemzelf zullen zijn. Kan je in Psalm 51 lezen. Dus Saul heeft spijt van de gevolgen, maar David echt van zijn zonde. En dat ziet God. Wij moeten ook ons hart onderzoeken en kijken waar hebben wij eigenlijk spijt van. Zijn we bang dat iemand het te weten komt? Of zijn we echt bereid, hebben we oprecht spijt van onze zonde? Het is goed om niet op je gevoel blind te varen, want je hart is arglistig, staat in de Bijbel. En Johannes 1, vers 8 en 9 zegt, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, zal hij die getrouw en rechtvaardig is ons zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Kijk. En dat brengt ons vanzelf bij het derde ding dat je kunt doen bij zonde. En dat is beleiden en vergeving vragen. Er is gelukkig bij de Heere God altijd een uitweg. Als ik toch de fout in ben gegaan. Als ik toch heb gezondigd. En wie doet dat niet? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Wat een geweldige tekst is dat. God vraagt ons om eerlijk te zijn met hem. En dan vergeeft hij ons niet alleen, maar hij reinigt ons van alle zuurdesem, van alle zonde in ons leven. Ja. Zit jij misschien in stilte te denken, maar weet je, Met mij valt het eigenlijk best mee. Ik ben best een keurig persoon. Echt zondige? Ja, er zijn mensen die dat doen. Maar ik val daar toch wat buiten. Ik ben toch iets keuriger dan veel andere mensen. Nou, dan heb ik deze tekst voor jou. Romeinen 3. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Snap je hem? Ook jij. Daar vallen we allemaal onder. Als we onze zonde belijden, krijgen we geen straf, maar gratie, pure genade. Nou zit jij hier misschien in stilte juist andersom te denken. Dan denk je, en ik ken dat hoor, ik ken dat uit eigen ervaring. Ik ben al zo vaak met dezelfde zonde bij God aangekomen. Time and again. En weer hetzelfde. En weer vergeving vragen. En weer spijt. En weer fout doen. En weer vergeving vragen. Ik schaam me dood. Ik schaam me rot. Ik durf niet meer bij God aan te komen. Hij ziet me aankomen. Daar ben ik Heer voor de zoveelste keer. Je durft niet eens meer vergeving te vragen. Dan heb ik ook een tekst speciaal voor jou. Psalm 103 vers 12 zegt, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. De Heere God doet onze overtredingen zo ver als hij kan van ons vandaan. Hij vergeeft en vergeet. Dat vinden wij heel lastig. Maar God kan dat. Dus als jij je zonde op je lijntje hebt staan, krijg je iedere keer weer een compleet schone lei. En als jij voor de 184ste keer met hetzelfde komt, dan is God, kijk naar dat lijntje en die ziet daar een schone lijn met één, de eerste keer dat je het doet. Voor hem is elke keer dat je weer komt de eerste keer, omdat hij je elke keer weer helemaal schoon maakt. God behandelt je steeds weer als de eerste keer. En ik hoop dat je nou weer durft. Weet je, vergeving vragen is niet iets wat je één keer doet in je leven en daarna nooit weer. Stel je voor dat ik, toen ik 40 jaar geleden met Wilma trouwde, zei, nou, Wilma, ik vraag je hierbij vergeving voor wat ik je tot nu toe verkeerd heb gedaan. Wij maken wel eens ruzie namelijk. Jullie niet natuurlijk, maar wij wel. En dat ik dan ook gelijk in het begin op mijn trouwdag zeg, kijk Wilma, de komende jaren, 40, 50, 60 jaar, wat ons maar gegeven is, zal ik af en toe nog wel eens ruzie met je maken, denk ik. Maar bijvoorbeeld vraag ik dan hierbij vergeving en dan moet de kous maar af zijn. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Als je woorden of mot met elkaar gehad hebt, dan vraag je elkaar om vergeving. Oeh, dat vind ik niet makkelijk hoor. Zeg ik er eerlijk bij. Ik ben een beetje trots. Maar dan vraag je elkaar vergeving. En zo is dat ook naar de Heere God toe. Als je in de fout gegaan bent, mag je gewoon weer vrij bij hem komen en vergeving vragen. Vierde ding. Gebruik je wapenrusting. Je staat er niet alleen voor in de strijd tegen de zonde. God heeft je een complete wapenrusting ter beschikking gesteld. Nou, twee mensen heel enthousiast kijken, want ik weet dat die elke ochtend heel bewust in hun gebed die wapenrusting aantrekken. Nou zitten ze helemaal te lachen. Waar gaat dat over? Nou, ik zal het voorlezen. Efeze 6. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Dit is een geestelijke wapenrusting, bedoeld voor een geestelijke strijd. Strijd tegen de aanvallen van Satan, tegen geestelijke aanvallen. Nou, de tijd is te kort om die hele wapenrusting uitgebreid te gaan bespreken. Dat zou denk ik een preek op zich zijn, misschien wel een keer een goed idee. Maar ik zal een paar dingen uithalen. Er wordt gesproken in vers 14 over de waarheid als gordel om je heupen. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Satan, zei ik al, of heb ik misschien nog niet gezegd, is de vader van de leugen. Maar als je de waarheid kent, de Heer Jezus, dan kun je de leugens ontmaskeren. De waarheid is de maatstaf waarmee je de woorden van Satan kunt ontzenuwen. Omdat hier ziet wat de waarheid is, kan je de leugen herkennen. Hadden Adam en Eva dat maar gelijk gedaan. Ook in vers 14 zie je dat er staat over gerechtigheid. Satan probeert je te ontmoedigen vanwege je zonde. Hij beschuldigt, hij klaagt je aan. Maar dan mag je steeds opnieuw beseffen dat de Heer Jezus jou als rechtvaardig ziet. Omdat hij je heeft gerechtvaardigd door zijn offer. Omdat hij dat kruis, aan het kruis die straf heeft gedragen, beschuldigt hij je helemaal nergens meer van. Je bent schoon, gewassen in zijn bloed. Vers 16 staat geloof. Satan probeert je steeds opnieuw natuurlijk te verleiden. Maar jouw geloof is een schild tegenover die brandende pijlen van verleiding van de Satan. En als laatste zal ik nog benoemen Gods woorden, die in vers 17. Het zwaard van de geest, Gods woorden. Dat is het enige aanvalswapen in dit rijtje. Dat zijn de woorden die je mag uitspreken als tegengif, zou ik bijna zeggen, tegen het gif van Satan. Weet je nog, de Heer Jezus, toen hij heel moe en uitgeput was in de woestijn, op zijn zwakste momenten, probeerde Satan hem te verleiden. Maar Jezus' wapen was steeds opnieuw, niet in discussie, niet luisteren, maar gewoon de woorden van God spreken. En dat was de reden dat Satan uiteindelijk afdroop. Daar kon hij gewoon niet tegenop. Tegen Gods woord kan hij niet op. Wat een zegen dan voor ons, dat Gods woord gewoon vandaag de dag voor ons vrij beschikbaar is. Moet je wel lezen, hè? Moet je wel weten wat erin staat. Anders heb je geen woorden om die verleidingen te weerstaan. Nou, laatste onderwerp, zonde in de gemeente. Hè? Want dit ging vooral over individuele zonde. Maar we hebben met elkaar ook een verantwoordelijkheid voor de zuiverheid van de gemeente. Ja, zeggen we dan. Ja, maar je mag niet oordelen over een ander. Dat zeg je dan al snel, hè? Want dat vinden we lastig. We spreken elkaar niet meer aan. Dat past niet zo in onze cultuur. Ieder voor zich, ieder moet maar zijn eigen dingetje doen. En je wil niemand voor het hoofd stoten natuurlijk. Hè? Bemoei je nou maar met je eigen zaken en veroordeel een ander niet. De Heer Jezus zegt het toch ook zelf. Ben niet gekomen om de wereld te oordelen. En tegen ons zegt hij, oordeelt niet omdat je niet op dat je niet geoordeeld wordt. Dus wie zijn wij? Maar ja, ook dit is een halve waarheid. Eigenlijk gebruiken we die woorden dan om ons te onttrekken aan een bepaalde verantwoordelijkheid die wij hebben voor de ander. We zijn geen Kaïn, ben ik mijn broeders hoeder. Ja, wij zijn ons broeders hoeder en ons zusters hoeder. Natuurlijk mogen we elkaar niet veroordelen. En iedereen met een beetje zelfkennis laat het ook wel uit zijn hoofd om een ander te veroordelen. Want als ze één vinger naar een ander wijst, wijzen er minstens drie naar jezelf, zeiden ze bij mij thuis altijd. Maar God draagt ons wel op om elkaar aan te spreken op zonde. En dat is niet alleen nodig om je broer of je zus te behoeden voor de negatieve gevolgen van die zonde. Maar ook om de gemeente zuiver te houden van dat zuurdeesem wat er anders doorheen gaat groeien. Wat dacht je van deze uitspraak van de Heer Jezus in Matteüs 18? Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Eerst met z'n tweeën praten. Als hij naar u luistert, heb je broer gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee mensen met u mee. Opdat de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij u als de heiden en de tollenaar. Dat is hard. Maar je hebt wel drie kansen. Hè? Eerst doe je dat persoonlijk, dan even met z'n drieën en dan met de hele gemeente. Geef je iemand telkens opnieuw de kans om van je verkeerde pad terug te keren. Of kijk eens naar deze tekst. Galaten 6. Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, dan moet u die door Gods geest geleid wordt, dat is wel een voorwaarde, niet uit eigen kracht doen, u die door Gods geest geleid wordt, moet hem weer op het rechte pad brengen in een geest van zachtmoedigheid. En kijk naar jezelf. Ook u kunt in verleiding komen. Met andere woorden, de volgende keer kan jij degene zijn die aan de beurt is om weer bijgeroepen te worden. Ieder van ons heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid om broers en zussen aan te spreken als je ziet dat er iets fout gaat in je leven. Dat doe je niet om een ander te veroordelen. Dat doe je omdat je van je broer en zus houdt. Dat doe je omdat je het niet kan aanzien dat een ander de afgrond inloopt. Dat een ander zichzelf schade toebrengt. Dat vergt tact en timing en leiding van de Heilige Geest. Maar je doet het omdat je van de gemeente houdt. En dat je niet verantwoordelijk wil zijn voor het doordringen van zonde als een zuurdeesem in de gemeente. Ik ga afsluiten. We dragen verantwoordelijkheid voor onszelf persoonlijk en voor de gemeente. En zo voorkomen we dat de zonde erin sluipt bij onszelf en in de gemeente. Want zowel persoonlijk als gemeente willen we niet ons doel missen. Laatste tekst, Jacobus 1. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Nou, wie heeft die niet te ondergaan? Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, van die brandende pijlen op je af worden gestuurd, dan leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, dan zult u volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkoming. Ik zei het aan het begin, zonde is je doel missen. Maar waar het hier om gaat in deze tekst is je doel halen. Een standvastig geloof. Wat zou dat fantastisch zijn als de Heere God over ons kan zeggen aan het einde van de rit. Jij was volmaakt, je bent volmaakt en je bent zonder tekortkoming. Dat is waar we naar streven en dat is waar we voor mogen leven.